Gemeente, op de morgen van deze vierde Lijdenszondag openen we Gods heilig woord in het Nieuwe Testament en wel in Lucas 23. En we lezen daaruit de versen 33 tot en met 43. Lucas 23, de versen 33 tot en met 43. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeders die gehangen waren lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 23 en daarvan vers 34a. Lucas 23, vers 34a, deze woorden: en Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Gemeente, dat is het eerste kruiswoord. En we horen daar het gebed van de biddende hoge priester. En in de eerste plaats klinkt daar de kinderlijke aanspraak: Vader. In de tweede plaats horen we de heerlijke voorspraak: vergeef het hun. En in de derde plaats klinkt daar de wonderlijke uitspraak: want zij weten niet wat zij doen. De biddende hoge priester. En we staan achter even ogen stil bij de kinderlijke aanspraak, de heerlijke voorspraak en de wonderlijke uitspraak. Gemeente, het zal de meesten van ons wel bekend zijn dat in het heilige van de tabernakel de zevenarmige kandelaar stond, waarop zeven lampen brandden. Iemand heeft die zeven lampen wel eens vergeleken met de zeven kruiswoorden die de Heere Jezus op Golgotha heeft uitgesproken. Vanaf het kruis. Op Golgotha brandden die lampen als het ware in het heiligdom van zijn lijden. Zeven lampen. Zeven kruiswoorden, het getal van de volheid. Zeven lampen, ze schijnen daar op Golgotha om licht te laten vallen op de liefde van het Lam Gods, dat zichzelf gaf aan het kruishout van Golgotha om zondaren te redden van de eeuwige dood. En vanmorgen schijnt als het ware die eerste lamp in dat eerste kruiswoord. En het is mijn gebed dat voor elk die in het duister dwaalt, dit eerste kruiswoord helder licht mag verstrekken. Als die enige hoge priester brengt hij met de enige offerande van zijn lichaam verlossing teweeg. Nu moest een hoge priester niet alleen offeren, maar ook bidden. De catechisanten die weten dat wel. Offeren, bidden en zegenen. Kijk, hier treedt die grote hoge priester, de Heer Jezus Christus, met zijn voorbeden tussen beide vader. En dat blijkt uit zijn eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Gemeente, vele malen lezen we in Gods woord dat de Heere Jezus bidt. En vaak ging hij naar een berg om daar in de stilte te spreken met zijn hemelse vader. Verschillende gebeden van hem staan ook in de Bijbel. Denk ook aan dat hoge priesterlijke gebed. Dan is hij samen met zijn discipelen in de opperzaal. We kunnen dat lezen in Johannes 17. Vlak voor zijn gevangenneming hief hij zijn ogen op naar de hemel. Zoals we gezongen hebben in Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En daar bad hij: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat hij u verheerlijke. En we horen hem in dat hoge priesterlijke gebed bidden voor degenen die de Vader hem gegeven heeft. In de hof van Gethsemane, tijdens die bange zielenstrijd, bidt hij eveneens: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Op allerlei tijden en gelegenheden bidt hij. Gemeente, hebben we ook zo'n nauw en teer gebedsleven? Want de Heere Jezus is ons ook daarin voorgegaan om het aangezicht van zijn Vader te zoeken. Kennen we die verborgen omgang als de nood van ziekte op het hart gebonden wordt? Of als er een groot verlies in het leven gekomen is en het verdriet zichtbaar aanwezig is? Gemeente, dan maakt het niet uit waar we de Heere aanroepen. Dan kan het zijn onder het werk dat er een gebed vanuit het hart opklimt tot God. Misschien wel in de klas of als je naar school gaat. Je smeekt om uitkomst in de moeilijke omstandigheden. Misschien wel zonder gevouwen handen en gesloten ogen. Wanneer bidt de Heere Jezus de woorden uit onze tekst? Jongens en meisjes, jullie weten wel dat de Heere Jezus na de gruwelijke geeseling het kruis op de schouders gelegd wordt. Het volk heeft geroepen: kruis hem, kruis hem. En dan verlaat hij onder het vloekhout Jeruzalem. En onderweg naar Golgotha dwingt men Simon van Cyrene om het kruis te dragen. En op de kruisheuvel Golgotha wordt hij dan met twee misdadigers gekruisigd. De Heer Jezus, onschuldig veroordeeld, wordt hier met de overtreders gerekend. En het wordt ademloos stil op Golgotha als de hamerslagen klinken. De spijkers doordringen de handen en de voeten van de twee misdadigers. En wat zullen ze gevloekt hebben vanwege de pijn? Ook de handen en de voeten van de Heere Jezus worden vastgemaakt. Gemeente, als bij ons een scherp voorwerp per ongeluk onze hand of voet doordringt, ja, dan schreeuwen we het uit van de pijn. Als de man van smarten na al die bittere slagen, dat bittere lijden, wat hij al heeft moeten ondergaan. De spijkers zijn handen en voeten met opzet doorpriemen. Dan schreeuwt hij het niet uit. Waar wij het zouden uitschreeuwen van de pijn. Hij eist geen wraak aan zijn beulen. Hij doet zijn mond niet open tegen het grote onrecht wat hem wordt aangedaan. Hij is machtig om degenen die hem kruisigen met één woord dood ter aarde te laten neervallen. Maar hij doet het niet. Geheel vrijwillig geeft hij zich over. Draagt hij de pijn naar lichaam en ziel. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij doet zijn mond niet open tegen degene die hem kruisigen. Maar hij doet zijn mond wel open. Voor hen open. In het gebed tot zijn vader. Hij bidt. Gemeente, dat is niet te bevatten. Als een mens smaad en pijn wordt aangedaan, dan ligt er van nature eerder een lelijk woord dan een gebed in de mond. Wat zegt u als u onrecht wordt aangedaan? Wat zeg jij als anderen met opzet je het leven zuur maken? Of als het tegen zit in je leven? Jonge vrienden, bal je dan je vuist, ik zei je wel? Of vouw je je handen en bid je voor hen? Nee, een mens hoeft niet alles over zich heen te laten komen. Maar hoe zijn we in zulke omstandigheden? Brengen we de woorden van Christus in praktijk? In Matteüs 5, vers 44 zegt hij: hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten. Bid voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen. Dat is moeilijk. Daar is genade voor nodig. De hulp van de Heilige Geest. Denk aan Stefanus als hij gestenigd wordt. Dan horen we hem ook bidden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. O, het gaat tegen ons vlees in. Christus voegt hier de daad bij het woord. En Jezus zeide. Zo begint onze tekst. Wat betekent Jezus? Zaligmaker. Die naam is hem gegeven vanaf zijn geboorte. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het lijden en sterven zijn waarborg voor de inhoud van zijn naam. Gemeente, de betekenis van zijn naam gaat hier ten diepste in vervulling. Vanuit de grondtekst zouden we het eerste woordje en Jezus ook kunnen vertalen met maar Jezus. En dan wordt de tegenstelling tussen degene die hem kruisigen en de gekruisigde duidelijker. Maar ook het wonder van de voorbeden gaat dan meer en meer stralen. We zouden kunnen zeggen, dan gaat die lamp branden. En maar Jezus zeide. En als hij bidt, gemeente, dan moet stille eerbied het hart vervullen. Dan moeten we niet gaan slapen, maar dan moeten we eerbiedig luisteren naar wat hij zegt. Want hier is een biddende hoge priester in het heiligdom van zijn lijden. En Jezus zeide, Vader. We letten eerst op de aanspraak van zijn gebed. Vader. Dat is een kinderlijke aanspraak. Hij bidt als kind, als zoon, tot zijn hemelse Vader. Vader, dat is het eerste woord aan het kruis. En dat zal straks ook het laatste woord zijn. Als hij sterft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nee, hij begint niet over zondaren te spreken of tot zondaren. Hij begint de naam van zijn Vader te noemen. En verheerlijkt zo zijn Vader. Na alles wat mensen hem hebben aangedaan, omdat hij zegt de Zoon van God te zijn, blijkt hij onwankelbaar in zijn getuigenis. Hij gebruikt de vadernaam alleen de hof van Gethsemane. Onder de aanroeping van die vadernaam heeft hij de lijdensbeker aanvaard. Vader, ik vraag u niet om medelijden. Ik ben gekomen om uw wil, uw welbehagen te doen. Gemeente, hier belijdt hij in het openbaar de naam van zijn Vader. Nog maar even geleden is hij hierop veroordeeld, toen de aardse hoge priester Caiaphas hem vroeg, zijt gij Gods zoon? Toen antwoordde hij, gij zegt het. Hij sprak het niet tegen. Maar in dit eerste kruiswoord spreekt hij het volmondig uit. Gij zijt mijn Vader en mijn God. Gemeente, in het paradijs hebben wij het kindschap van God verloren. En onszelf gemaakt tot kinderen van de boze. En we zijn daarom van nature kinderen des toorns. Die in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij we wederom geboren worden. Het is vanwege deze zonde tegen de allerhoogste majesteit van God dat wij over ons de allerhoogste straf aan lichaam en ziel gehaald hebben. Maar kijk nu eens naar deze hoge priester. Die scheurt niet als Caiaphas zijn klederen. Die scheurt zijn hart tot een schuldoffer. In die weg betaalt hij de schuld, opdat wij die het niet meer waard zijn een kind van God genaamd te worden, wederom tot Gods kind zouden aangenomen worden. Vader. Uit deze kinderlijke aanspraak blijkt dat de Heere Jezus waarlijk Gods Zoon is. Hij draagt het oordeel voor zondaren die het kindschap van God verworpen hebben. Geliefd, dan gaat de lamp al voor u en jou schijnen in dit eerste woord. Hij die de eeuwige natuurlijke Zoon van God is, wordt veroordeeld, opdat wij om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen zouden worden, zegt de catechismus. Deze aanspraak herinnert ons aan wat de Vader zei bij de doop van zijn Zoon. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Vader, wat klinkt dat teer uit de mond van deze hoge priester. Iemand schreef: hier klopt een bedelaar aan de poort van het vaderhuis, met een beroep op Gods vaderhart. Hij richt zich hier helemaal op de Vader. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Daar leefde ik voor. Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Daar sterf ik voor. Gemeente, wat de Heere Jezus hier ondergaat, dat doet hij niet in de eerste plaats voor de zijnen, voor allen die hem hebben lief gekregen en zullen lief krijgen, die zondaren heten. Maar hij doet het hier in de eerste plaats ten behoeve van zijn Vader. Want aan het kruis is hij bezig om de eeuwige geldende rechtsgrond, dat wil zeggen het fundament te leggen waarop het gebouw van Gods gunstbewijzen in eeuwigheid zal rijzen. Christus kent als geen ander de Vader, omdat hij in de schoot van de Vader was. En wie nu door het geloof op dit stervende Godslam mag zien, die mag weten en hoeft niet te twijfelen of God eeuwig uw en jouw genadige Vader wil zijn om Christus wil. Gemeente, ziet u hem daar hangen? Wie God in zijn recht is, lees ik af van het Lam dat de zonde op zich nam. Als we willen weten hoe ernstig God de zonde neemt en hoe ernstig God de zonde is, moeten we kijken naar Golgotha, waar die zijn lieve Zoon gestraft heeft in plaats van een ieder die in hem gelooft. En als dat doordringt, dan hebben we geen been meer om op te staan. Dan moeten we het alleen hebben van deze pleitbezorger die bidt: Vader, ik breng u het offer op grond waarvan u kunt vergeven. Vader, open uw vriendelijk hart voor des doods schuldigen, voor mijn vijanden en moordenaars. Ik wil niet dat ze in het verderf neerdalen. Ik heb verzoening gevonden, Vader. Nu kan en mag elk ter dood verwezen zondaar met de schuld van zijn leven tot u zich begeven. Zijn we zo al als die verloren zoon uit de gelijkenis gekomen met die kinderlijke aanspraak: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Iemand denkt: waar haal ik de moed vandaan om God mijn Vader te noemen? Wel uit het gebed van deze borg, die God kent. Vanwege zijn volbrachte middelaarswerk kunnen verloren zonen en dochteren weer met de Vader, die ze in het paradijs verlaten hebben, verzoend worden. Al vlucht dan tot hem. Mogen we al instemmen: wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader, nederig aan. Gemeente, we horen aan het begin die kinderlijke aanspraak: Vader. En vervolgens klinkt er dan een heerlijke voorspraak: vergeef het hun. In het Grieks staat er letterlijk: laat af, houd op, doe het niet. Met andere woorden, stort over hen uw toorn niet uit. Niet over hen, wel over mij. Laat uw toorn en uw gramschap over mij worden uitgestort. Vergeef het hun. Het staat er in de gebiedende wijs. En hij alleen kan dat zo zeggen. Want zijn offer is niet alleen maar een pleitgrond, maar ook een rechtsgrond. Kinderen, jullie hebben misschien thuis wel een lamp die je met een knop feller en minder fel kunt laten branden. Je draait eraan en het licht wordt gedimd of het licht gaat feller schijnen. En soms dan vraagt je vader of moeder, zet de lamp eens wat feller, geef eens wat meer licht. We zouden kunnen zeggen bij de woorden vergeef het hun, gaat de lamp in het heiligdom van het lijden van Christus meer licht verspreiden. Want in deze moeitevolle ogenblikken bidt hij niet zoals in de hof van Gethsemane voor zichzelf. Hij bidt voor anderen om vergeving. Hij die geen zonde gekend nog gedaan had en hier aan het vloekhout wordt genageld, heeft voor zichzelf geen vergeving nodig. Gemeente, hoe is het mogelijk als je zo ondervraagd bent, zo geslagen en gegeeseld, dat je dan voor zulke mensen bidt, bidden voor vijanden. En met die vijanden in het openbaar gaan tot de Vader bidden om vergeving van hun zonde. Vader, vergeef het hun. Wat een wonder. Of niet? Hij bidt hier niet om vergelding. Dat zou verdiend zijn. Vader, straf ze. Nee, hij bidt om vergeving. En vergeving betekent de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Uit de wonden die uw en mijn zonden sloegen en waaraan Christus leed en stierf, stroomt het bloed dat reinigt van alle zonden. Gemeente, als we hierover nadenken, hoe Jezus bidt voor zijn vijanden. Wat zegt dit woord anders dan dit dat vijanden met God verzoend kunnen worden? Dat we niet als een bekeerd mens verzoend worden, als een best mens verzoening ontvangen. Nee, dat we als een vijand met God verzoend kunnen worden. Vijanden, het zij in de uitleving, het zij in de inleving. Zichtbaar voor iedereen of juist niet. Vader, vergeef het hen. Dat is een voorbidder. Maar vraagt iemand vanmorgen, voor wie bidt de Heere Jezus nu eigenlijk? Wie geldt dat? Vader, vergeef het hun. Zijn dat degenen die hem vastnagelen? Worden hier soms ook bedoeld de Romeinse soldaten en de leden van het Sanhedrin? Zijn er soms ook mensen die geroepen hebben, kruis hem, kruis hem? Bedoelt de Heere Jezus met hun soms ook de mensen rond het kruis die hem bespotten? Bidt hij ook voor die twee moordenaars naast hem? Gemeente, in onze tekst wordt het niet nader aangeduid. Wie wordt er nu met hun bedoeld? Matthew Henry die schrijft, dit was een woord van de middelaar, dat de bedoeling en de betekenis van zijn dood verklaarde. Vader, vergeef het hun, Niet slechts deze, maar allen die zich bekeren en het evangelie geloven. En daarom is dat woordje hun een heel uitgebreid woord. We weten het bloed wat de Heere Jezus gestort heeft, dat is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. Dat wil zeggen, iedereen kan zalig worden. En niet iedereen wordt zalig. Ten diepste een ieder die zich bekeert, die zal vergeving ontvangen. Maar gemeente, als we nu kijken naar die mensen die daar om dat kruis staan, moeten we dan onszelf er niet bij insluiten? Want het zijn niet de Joden, Heer Jezu, die u kruisten, maar ik heb het gedaan. We staan er als het ware ook bij. En zijn we nu al door het ontdekkende licht van de Heilige Geest daaraan ontdekt? Hebben we onszelf al gevoegd bij die mensen die om dat kruis staan? Hebben we onszelf al als een schuldenaar leren kennen, die het moet zeggen: Heer, ik heb de eeuwige dood verdiend? En hebben we het al beleden? Als hier de Heere Jezus met vijanden tot zijn Vader gaat om te bidden om vergeving, ja, dan is dat onpeilbare zondaarsliefde. Hij bidt niet tot de Vader dat hij deze zonde door de vingers zal zien. Hij bidt hier om vergeving tot de Vader. In zijn bloed, door zijn ziel, tot een schuldoffer te stellen. En terwijl hij deze woorden spreekt, hangt hij aan het kruis. Is hij bezig zichzelf als het Lam Gods te offeren? Is hij bezig zijn menselijke natuur te offeren op het altaar van zijn goddelijke natuur? En omdat hij het offer brengt op het altaar van zijn goddelijke natuur, is het dat hij hier tot de Vader bidt: Vader, vergeef het hun. Want door het altaar is het offer van Christus toereikend voor de zonde van de ganse wereld. Geliefden, als hij hier bidt, versta dan dat hij bidt op grond van de algenoegzame waarde en kracht van zijn offer, dat overvloedig genoegzaam is tot vergeving ook van jou en mijn zonde. En wat een wonder als je dat nu zo mag gaan zien in die weg van ontdekking, in die weg van belijdenis van zonde en schuld, dat je op hem mag zien: wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. En indien iemand gezondigd heeft, Vader, vergeef het hun. Christus beweegt de Vader met zijn offer, met zijn volkomen gerechtigheid die hij teweeg gebracht heeft. Hij bidt om vergeving van zonde, pleitend op zijn eigen offer. Gemeente, dat kleine woordje het, dat heeft grote betekenis. Want dat wijst niet alleen op het vastnagelen aan het kruis. Dat ook natuurlijk. Het wijst niet alleen op de bespotting, het sluit alles in. We zouden kunnen zeggen, het slaat op dat zwarte zonderegister van u, jou en mij. En vult u maar in hoezeer we door onze zonden de Heere op het hart hebben getrapt en verdriet hebben gedaan. Vader, vergeef het hun. Kunnen we het uithouden in onze vijandschap tegen deze biddende liefde? Dat is toch onmogelijk. Moesten wij niet allen vanwege die liefde als geslagenen neervallen met een verbroken hart en met een verslagen geest. Als we hem horen bidden voor vijanden. Nee, van nature doet niet één van ons dat. Zo hard zijn we. We zijn net als die mensen in het tweede gedeelte van vers 34. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. U bidt voor ons. Wij gaan uw kleren verdelen. Wat is een mens hart van hart? Maar krachtiger dan de hardheid van mijn hart is zijn liefde. Door het wonder verbreedt hij het hart. Vader, vergeef het hen. Gemeente, ik denk dat dit woord, het hart, van die ene moordenaar gebroken heeft. Denkt u ook niet? Hoe kan hij bidden voor moordenaars? En ik heb hem gevloekt. Ik heb hem gelasterd. En daar hoor ik hem bidden, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Gemeente, ziet u in die ene moordenaar uw eigen hart? Of lijkt u op die andere moordenaar? Die blijft gaan met spotten. O, hoor het woord van hem, vergeef het hun. Dat is nu die heerlijke voorspraak. Als wij voortgaan met dit bloed van Jezus Christus onrein te achten en deze biddende hoge priester verachten, dan zal de toorn van God ons onherroepelijk en eeuwig straffen. En daarom haast u om uw levens wil. Tot hem die hier bidt, Vader, vergeef het hun. Gemeente, we horen over kinderlijke aanspraak, over de heerlijke voorspraak. En ten derde horen we ook over een wonderlijke uitspraak, want zij weten niet wat zij doen. Dat betekent niet dat de vijanden van Christus onwetend waren van het feit van zijn kruisiging. Ze wisten heel goed dat ze het hadden uitgeroepen, kruis hem. Ze wisten heel goed dat Pilatus hun afschuwelijk verzoek had ingewilligd. Ze wisten ook heel goed dat hij aan het kruis was genageld. Wat bedoelt de Heere Jezus dan met deze wonderlijke uitspraak? Want zij weten niet wat zij doen. De kanttekenaren die leggen uit het merendeel. Want sommigen wisten het wel en zondigden tegen de Heilige Geest. Zij wisten niet dat ze de ware Messias kruisigden. Nee, de Heere Jezus die strijkt met deze woorden niet alles glad wat ze hebben gedaan. Het is geen verontschuldiging, ze weten niet wat zij doen. Nee, hij bedoelt dat ze onwetend waren van de verschrikkelijke daad van hun misdaad. Ze wisten niet dat het de Heere der Heerlijkheid was die ze kruisigde. Tenminste, het merendeel weet dat niet. Sommigen wel. En die zondigden tegen de Heilige Geest, zo leggen de kanttekenaren uit. Gemeente, de nadruk ligt hier niet op zij weten niet, maar op wat zij doen. En toch hadden ze het moeten weten. Want hun blindheid is niet te verontschuldigen. De oud-testamentische profetieën die in hem hun vervulling hadden gevonden, waren duidelijk genoeg om hem als de Messias aan te wijzen. Ze zijn dus zeker aansprakelijk voor 100%. We moeten niet denken dat de Heere Jezus hier op de een of andere wijze een verzachtende omstandigheid aanvoert ter verontschuldiging. Als Petrus in Handelingen 3 zegt dat het volk Jezus door onwetendheid gekruisigd en gedood heeft, of Paulus schrijft dat hij onwetend de gemeente Gods vervolgd heeft, dan wordt er geen onschuldige, maar een schuldige onwetendheid mee aangegeven. Gemeente, de dag des oordeels zal niemand zich kunnen verontschuldigen. Niemand zal kunnen zeggen: ik wist niet dat ik een zondaar was. Ik wist niet dat ik bekeerd moest worden. Zij weten niet wat zij doen betekent. Zo blind zijn ze nu. Zo heeft de zonde ons afgestompt dat we ons in ons verzet tegen God en Christus handhaven. Gemeente, wat is het erg dat deze verschrikkelijke daad telkens wordt herhaald. En wat bedoel ik daarmee? Wel, ik bedoel dit: we weten niet wat we doen door Christus te verwerpen en zijn nodiging van genade afwijzen. We weten nauwelijks welke zware schuld het met zich meebrengt als we weigeren met onze zonde en schuld tot hem de toevlucht te nemen. Als we de woorden van dit eerste kruiswoord goed beseffen, is het geen verontschuldiging, maar juist een veroordeling die Jezus hier uitspreekt. Ze weten niet wat ze doen. Vader, het is zo erg dat het niet tot hen doordringt wat ze doen. Weet u wat de Heere Jezus met deze woorden bidt? Vanuit de vergevende liefde bidt hij hier in deze wonderlijke uitspraak om wederbarende genade. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Dat u het niet kunt zien, dat is uw schuld. Want wij zijn blind en hebben de duisternis liever dan het licht. Maar wat bidt Christus hier? Dit: Vader, ze zijn niet wederom geboren en nu kunnen ze niet beseffen wat ze doen, want ze zijn blind. Heere, open hun hart, open hun ogen. Ja, schenk hen alles wat nodig is. Want dan gaan ze zien wat ze hebben gedaan. Want zij weten niet wat zij doen. Gemeente, is dat eigenlijk niet het leven van iedere zondaar? Moeten we niet zeggen vanmorgen: ja, dat geldt eigenlijk ook van mij. Want als we zouden weten wat we zouden doen, dan zouden we niet langer durven zondigen. Ofwel, als het werkelijk tot ons doordringt wat we doen, een leven zonder God, hem telkens verdriet doen door onze zonde. Maar als Jezus bidt: zij weten niet wat zij doen, dan bidt hij tegelijk om de opening van onze blinde ogen, opdat we zouden inzien dat Christus op Golgotha ons het gewicht van de zonde bekend maakt en Gods rechtvaardig oordeel daarover. Hij bidt opdat de Vader onze ogen opent en leert inzien dat die Jezus die wij gekruisigd hebben of wederom kruisigen, ons de haven der behoudenis wordt. Gemeente, gaat die lamp al helder schijnen. Mag die al schijnen in dit eerste kruiswoord. Dat u het moet zeggen, daar heeft hij ook voor mij gebeden. Vader, vergeef het hun. O, wacht niet om u tot hem te keren. Tot straks de maat vol is en de genadetijd voorbij. Heden, zo gij zijn bidden hoort, verhard uw hart niet. Vlucht tot hem en belijd het maar hier. Ik hoor ook bij hun. Ik ben ook zo'n vijand van u. En er moet ander bloed vloeien dan het onze. Er moet een ander gebed oprijzen dan het onze. Een andere gehoorzaamheid worden aangebracht dan het onze. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. O, mogen we door Gods genade de vrucht van dit gebed in ons leven ervaren. De Heere bidt nog aan de rechterhand van zijn Vader. Wat een troost. Als u in zonde valt, na ontvangen genade, die biddende hoge priester bidt in dat hemelse heiligdom. Vader, vergeef het hen. Dagelijks struikelen ze. Houd u ze vast. Schenk hen genade. O, als u of jij die vrucht van dit gebed nog mist, ga ermee op de knieën. En bid het maar, Heere, door goedheid aangedreven. Zijt gij vanwege dit gebed van de man van smart en zijn borgwerk mild in het schuld vergeven. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dat heeft die ene moordenaar ondervonden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En nog, tot op de dag van vandaag, werkt de Heer in harten en levens van zondaren. O, zie dan op hem. Vlucht tot hem. Er is vergeving voor de grootste der zondaren. Alleen door die borg en middelaar, Jezus Christus. En wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Psalm 103 en daarvan het tweede vers.